Welkom bij Kom maar Krachtig, jouw tweewekelijkse podcast opgenomen vanuit de Bali. In de nieuwe documentaire Tinkerbell, op Kill the Blue Bird, volgen kunstenaar Katinka Simonse alias Tinkerbell. Een film over hoe je als mens, levend op de ruïnes van het verleden, een personage kunt worden in je eigen verhaal, waar je koste wat kosten in wilt geloven. Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Marlijn Gunt. We gaan het natuurlijk uitgebreid over deze documentaire hebben, maar eerst wil ik beginnen bij Tinkerbell zelf. Hoe zou je haar kunst omschrijven?
Ja, dat is een grote vraag, want ze heeft heel veel soorten kunst gemaakt, denk ik. Ik denk dat waar het uit ontstaat, dat dat een beetje de gemene deler is. Dus alle kunst die ze maakt, komt heel erg voort uit een soort woede of emotie die ze voelt bij wat er in de wereld gebeurt en al het onrecht dat ze ziet. En vanuit daar gaat ze eigenlijk beginnen met kunst en dat kan echt alles worden. Dus ze heeft niet één genre of zo waar ze in, of één vorm waar ze kunst in maakt. Maar ze is bijvoorbeeld nu al lang bezig met een project over Tata Steel en de fijnstof die de fabriek verspreidt en wat de invloed is op gezondheid. En dat laat ze dan maakt ze heel mooi werk van, wat tegelijkertijd gaat over de giftigheid van die stoffen. Het meest bekende werk is dat ze ooit haar kat, die was overleden, en daar is een tas van gemaakt. En daar was toen heel veel gedoe over en heel veel controverse over. Maar daarbij wilde ze eigenlijk laten zien, er gaan dagelijks heel veel dieren dood en we eten dieren. En dat gebeurt allemaal achter slot en grendel. En daar maken we ons niet zo boos over. En als ik dit dan doe, dan ineens wel. Dus hoe kan dat? Dus ze is vrij provocatief af en toe. Ze werkt echt vanuit dat sociaal onrecht eigenlijk.
Er is dus nu een documentaire door Judith de Leeuw over haar gemaakt. Wat krijgen we hierin te zien?
Het is een hele sferische documentaire. Dus het is echt geen verhaal die begint bij punt A en eindigt bij punt Z, zou ik maar zeggen. En het bijzondere is dat het helemaal uit archiefmateriaal bestaat. Dus er zit bijna niet een hedendaagse Tinkerbell in. Ze heeft ook bijna niet met haar gesproken. En ze heeft na een tijdje gezegd, ja, ik wil graag een documentaire over je maken. En Tinkerbell zei toen meteen, ja, vind ik interessant. Maar dan krijg je alles. Je krijgt overal toegang toe. Je krijgt mijn telefoon. Je krijgt al het archiefmateriaal wat over mij gemaakt is. Je krijgt telefoonnummers van vrienden die mij heel goed kennen. En ga maar aan de slag. Dus ze heeft echt carte blanche gegeven en alles gegeven, nou, tot heel erg privé aan toe. En Judith heeft uit al die uren materiaal een hele grote selectie gemaakt en een beeld van Tinkerbell neergezet.
Je vertelde net al een beetje over die woede. Nou, Tinkerbell die zegt steeds dat zij de wereld wil redden. Hoe komt dat tot uiting in de film?
Nou, ze laat heel erg zien dat dat het verhaal is wat Tinkerbell over zichzelf vertelt. Ik wil de wereld redden. En ik denk dat Judith geprobeerd heeft om in de film ook een beetje voorbij dat verhaal te komen en te kijken, kan ik nog dichterbij komen? Dus kan ik voorbij dat verhaal wat ze over zichzelf vertelt komen? En we zien dus ook bijvoorbeeld filmpjes van haar als peuter op het strand. Dus in die zin, het feit dat ze de wereld wil redden, er zit wel heel veel materiaal in over wat voor werk ze maakt. Maar het is ook wel heel persoonlijk en intiem op een bepaalde manier.
Ja, en de titel van de film is Who Killed the Blue Bird. Dat klinkt voor mij een beetje als een whodunit verhaal.
Het is niet echt een thriller, de film. Maar de Who Killed the Blue Bird gaat over een scène die uitgebreid in de film zit. En daarin zien we Tinkerbell in haar kamer. Ze heeft een helemaal roze huis gemaakt. Ze zit daar in een roze outfit en ze vertelt het verhaal dat ze een vogeltje had gekocht. En die had ze gekocht omdat die heel mooi blauw is en die matchte heel mooi met haar muur. Omdat dat vogeltje voor haar niet een levend wezen was waar ze voor moest zorgen, maar gewoon een mooi object, was ze eigenlijk een beetje vergeten het eten te geven en was het heel zwak geworden. En toen stond de kooi open en heeft de kat dat vogeltje doodgemaakt. En ze stelt zichzelf in de film de vraag, wie heeft dan dat vogeltje vermoord? Ben ik dat of heeft de kat dat gedaan? En je zou je ook nog kunnen afvragen, heeft Tinkerbell dat gedaan als in de kunstenaar, of is het Katinka Simonse zelf de persoon achter Tinkerbell?
Ja, want die twee persoonlijkheden komen veel terug in de film, hè?
Ja, ja.
Regisseur Judith de Leeuw die kende Katinka Simonse ook al voordat ze deze film maakte. Ze hebben samen op het Sandberg Instituut gezeten, de masteropleiding van de Gerrit Rietveld Academie. Hoe denk je dat dit de film heeft beïnvloed?
Nou, ze zegt zelf wel en dat ze dus Katinka kende, of Tinkerbell kende, en dat ze ook wist dat ze goed was in het verhaal over zichzelf vertellen en dat ze ook goed was in mensen enthousiasmeren of naar haar hand zetten op een bepaalde manier. Dus ze heeft er heel erg voor gekozen om afstand te nemen. Dus te zeggen, oké, ik wil wel een film over je maken, maar ik wil eigenlijk niet met je praten. En dat heeft ze volgens mij echt gedaan, zodat ze haar eigen verhaal kon vertellen en zo min mogelijk invloed van Tinkerbell kreeg. Dus ik denk dat dat de belangrijkste reden is dat de film is geworden zoals hij is. Dat feit dat ze haar kende, dat ze dacht, oké, dan weet ik hoe ze is en hoe goed ze invloed kan uitoefenen op mensen of bepaalde verhalen kan vertellen. Dus daar wil ik voorbij op een bepaalde manier. Dus dan neem ik dus heel erg afstand.
Ik voel me ook nog af tijdens het luisteren van dit nagesprek. Zijn er dingen die jij niet hebt gevraagd omdat regisseur en hoofdpersonage bij elkaar
in het gesprek zaten. Ik heb mijn best gedaan dat niet te doen. Dat was ook echt de opdracht voor mezelf. Ik had heel veel zin in het gesprek van tevoren. En dat kwam eigenlijk omdat ik dacht, dit is een heel fascinerend gegeven. Je hebt een film die wordt over jou gemaakt. En iemand die geeft een beeld van jou. En dan ga je daar dus met de regisseur live op het podium over praten. En toen dacht ik, dat is heel gek. Want Judith praat over Tinkerbell. Zo van, ik heb haar gezien. Door de film heb ik een beeld van haar. En nu praat ze ineens terug. Dus ik dacht, het wordt heel ongemakkelijk. Een beetje een Drosten-effect van allemaal mensen die over elkaar zitten te praten. Maar ik dacht, als ik dat ongemak volledig omarm en er geen last van heb, dan hebben zij dat misschien ook niet. En ik denk dat het daarom wel een heel leuk gesprek opleverde.
Ja, zeker. En je had jezelf deze opdracht gegeven, maar was er verder nog iets waar je naar op zoek was in het gesprek?
Nou, ik vond de interactie tussen hun, van hoe kijken ze naar elkaar via die film, dat vond ik heel spannend. Want ik dacht, je kan natuurlijk denken, oké, Judith heeft een beeld van Tinkerbell. Door de film herkent ze zich daarin. Heeft ze iets over zichzelf geleerd via de film? Maar andersom kun je natuurlijk ook denken van, een film is altijd een zelfportret op een bepaalde manier. Dus het zegt ook iets over Judith en wie zij is als kunstenaar. Want het zijn twee makers die in een soort rare interactie met elkaar zijn gegaan.
Ja, ik kan me goed voorstellen. We gaan dus nu luisteren naar het gesprek. Marlijn, ik wil je ontzettend bedanken, opnieuw. De eerste aflevering voor Kom maar krachtig heb ik ook samen met jou gemaakt. Dus dit was voor mij een extra mooie afsluiter bij de Bali. Maar niet getreurd, de serie zou voort blijven bestaan, maar dan met een spiksplinter nieuwe host. Nu is het tijd om te gaan luisteren naar regisseur Judith de Leeuw en kunstenaar Katinka Simonsen, oftewel Tinkerbell. Een gesprek gemodereerd door jou, Marlijn Geurts.
Ik dacht, ik begin even met jou, Tinkerbell. Lijkt me best gek om zo'n film over jezelf te kijken in een zaal met het publiek erbij.
Oh, ik kan me redelijk goed afschermen. Ik heb jullie niet opgemerkt.
Je hebt de film ondertussen best vaak gezien, toch?
Dit was de 10e keer.
En dat begint het te wennen?
Ik denk dat ik nog 20 keer moet zien. En dat ik dan misschien een beetje met afstand kan kijken. Dat ik om mezelf heen kan.
Ja, heeft wat tijd.
Het is heel raar om dit van jezelf te zien, zeg maar.
Dat kan me voorstellen.
Ja, ja. Een soort alsof dit is letterlijk zo. Judith heeft 380 uur filmmateriaal verzameld. En is daar 5 jaar mee bezig geweest. En ik heb me daar niet mee bemoeid. En toen was dit er. Dus dat is wel een gekke gewaarwording.
Ja, ja. Ja. Daar gaan we natuurlijk over in. Maar ik wil even bij het begin beginnen, Judith. Want jullie kennen elkaar van de Sandberg. Ja. En net zei Tinkerbell, de film, daar ben je 5 jaar mee bezig geweest. Maar wanneer begon eigenlijk in jouw hoofd het idee van, ik zou een film over haar willen maken?
Ja, dat was al echt jaren daarvoor op Art Rotterdam, vlak na de sterilisatie. Toen zijn we elkaar daar tegengekomen.
2012, ja. Denk ik. Ja.
Oh, het was 2012 zelfs. Ik dacht 14 of zo. Maar ja, dus toen had ik voor het eerst, toen ik dat verhaal hoorde, en van Katinka zelf, zo het idee van, oh, zij zou echt een goed hoofdpersoon zijn voor een film. Omdat ik gewoon wel gefascineerd was door dat idee van, oh ja, dan, je gelooft echt dat je de wereld wil redden. Dat is iets zo groots, waar je ook van kan denken van, hé, maar hoe is dit een grapje? Of, je neemt het om dat zo serieus te nemen. En dan jezelf daar zo heftig geweld mee aan te doen ook. Dat vond ik heel fascinerend. Maar toen duurde het ook nog, ja, ik heb toen ook een keer gebeld. Maar toen dacht ik, nou, heb ik het ook weer, durfde ik het niet eens te zeggen of zo. Toen heb ik het ook weer gelaten. Ik heb het jaren ook weer losgelaten.
We elkaar gesproken?
Ja, toen heb ik jou wel nog, maar toen heb ik het
en toen durfde je niet te zeggen, nee, ik wil een film over
jou
maken.
Nee, want toen had ik haar aan de telefoon en toen dacht ik eigenlijk, haar, sorry, alsof je er niet bent. Ik
ben soort dit is natuurlijk eigenlijk helemaal een rare situatie. Ja. Met je hoofdpersoon zit te praten.
Ja, dat is echt heel raar in dit geval. Omdat ik soort gewend ben om over Katinka te praten alsof ze er niet bij is of zo.
En, dus, en nu is ze er wel, ja.
Ik verslik me er ook van. Sorry. Maar ja, in ieder geval, nee, dus toen dacht ik eigenlijk zo van, toen durfde ik het eigenlijk alweer niet meer of zo. Toen ik Katinka eenmaal aan de telefoon had, dacht ik, oh nee, laat maar.
En waar zat dat dan in? Waar werd je zenuwachtig van?
Nou, toch van het talent van Katinka om haar eigen verhaal te vertellen. En hoe ik raak daar soms ook heel erg van in de war of zo. Dan weet ik soms niet meer wat ik moet zeggen. Of wat ik, dan, dus dat, dat, ik word daar heel ingezogen. En ik vind het dan best wel moeilijk om daarbij. Dus dat is dan. En daardoor dacht ik ook van jaren later dat dit een goede vorm was om iets over Katinka te maken. Dus ook, eigenlijk door uit de buurt te blijven.
Spannend.
En ik heb dat eigenlijk ook wel in het archief gezien. Dat ik eigenlijk niet de enige was. Dat vond ik ook wel fijn. Dat gewoon veel mensen, journalisten, gewoon meegezogen worden in Katinka's verhaal. En dat heb ik ook eigenlijk al meegemaakt toen ik haar voor het eerst ontmoette.
Ik klink alsof ik zo'n meestermanipulator ben.
Zo, ja. Nou ja, dat... Ja. Ja. Dus.
En voor jou, want er werd ook gezegd van in een interview vandaag in het Parool van dat er meerdere mensen al een film over jou wilden maken en die pogingen waren een beetje gestrand. En dan komt Judith toch na al die jaren met het idee, ik wil een film over jou maken. En dan geef jij al je materiaal wat je in huis hebt.
Ja, er was echt net één weggelopen of weggestuurd.
En gaf je al die andere mensen ook het materiaal? Of heb je dat alleen bij Judith gedaan?
Nee, want de laatste, dat was Deborah Hupsel de Flups. ik weet niet meer hoe ze verder heet. En Deborah, die is één dag bij mij ook komen filmen. Dus je ziet een paar fragmenten ook van haar. Dan zit ik in een soort roze vest aan een bureau. En dan stelt ze allemaal vragen. En ik vind haar vragen ook stom. Want het zijn dezelfde vragen die ik al 100.000 keer heb gekregen. Dus ik geef ook weer dezelfde antwoorden. Dat heb je ook mooi gemonteerd. Ik bedoel, het is niet dat ik morgen iets anders denk dan vandaag over de wereld. Maar zij wilde plannen. Dus dan wilde ze over 4 maanden mee naar Lesbos als ik daar iets ging doen. Maar weet ik veel wat er over 4 maanden aan de hand is. Ik wil gewoon, als er vannacht iets gebeurt, morgenochtend het eerste vliegtuig pakken. En dat ga ik niet plannen. En toen zei zij, ja, maar wil je nou een film of niet? En toen dacht ik, rot op. Nee. En toen kwam Judith en die vroeg gewoon of ze mijn archief mocht. Ja, dat mag wel. Daar heb ik geen last van. Neem mijn computer mee.
Heb je geen seconde over nagedacht?
Nee.
Echt niet?
Nee, neem mijn computer maar mee. Doe maar.
Maar ik vind het best dapper om alles wat je in huis hebt te geven.
Ja, maar ik heb helemaal geen geheim. Hè. Mensen denken soms, die Tink die manipuleert, ze heeft geheimen. Maar dat is niet waar. Dus er is niks wat je niet mag weten. Ik bedoel, er zijn wel dingen die je niet weet, maar dat is niet omdat het niet mag, maar omdat... Ja, ik heb niet de hele tijd zendtijd, zeg maar.
Nee, maar het komt wel. Je zegt wel ergens, als heel, heel jong meisje in die film, zeg je, mensen moeten niet te dichtbij komen als je als jong meisje op de bank.
Ja,
en
ja,
als je,
ja.
al je materiaal geeft, dan lijkt het wel alsof je iemand best dichtbij laat.
Nee, want ik heb daar geen last van. Zij heeft mijn spullen opgehaald en ze is één keer in de zoveel maanden... Nou, dat heb je niet eens zelf. Van, is er iemand langsgekomen om mijn telefoon leeg te trekken? En... Daar had ik geen last van, want ik heb haar bijna niet gesproken. Ik denk dat we 5 of 6 keer hebben gebeld of zo, die 5 jaar.
Ja, zoiets. Ja. Niet eens, denk ik. Misschien 4 Zoom-sessies of zo.
Ja, een paar keer aan de telefoon, maar echt heel weinig.
Heel weinig.
Dus, en ik wilde ook niks van haar weten. Ik hoefde ook niet haar eerder films te zien, want ik dacht dan ga ik erover nadenken, dan ga ik me mee bemoeien. En zij is een kunstenaar. En waar een kunstenaar absoluut niet bij gebaat is, dat zijn bemoeienissen. Mm-hmm. Dus ik moet haar gewoon met rust laten en dan heb ik er ook geen last van, dat dacht ik eigenlijk.
En had je dan, ik neem aan dat je in je hoofd wel een soort beeld gaat vormen van wat die film wordt.
Nee, want ik was helemaal niet mee bezig. Ik moet de wereld redden. Ik was iets anders te doen.
Geen verwachtingen.
Nee.
En oké, dan de allereerste keer dat je de film zag, waar was dat?
Dat was bij haar thuis.
En als je teruggaat naar dat moment, wat was het eerste gevoel wat je bij de film had?
Nou, Judith was super zenuwachtig.
Ja, dat kan me voorstellen.
En dat merkte ik aan alles. En ze was de hele tijd aan het uitstellen ook. Dus ik dacht van ja, oké, hij is toch klaar. Waarom mag ik het niet zien? Overigens moet ik daarbij zeggen dat een jaar geleden had ze me al gebeld dat het klaar was. En toen stelde ik haar één vraag, namelijk... Oké, leuk. Is het een ego-document geworden of gaat de film over mij? Dat vond ik een logische vraag, want de meeste films zijn ego-documenten. En toen zei Judith, dat is een ego-document. En toen was mijn tweede vraag, mag ik hem gauw zien? Ja. En toen hoorde ik een paar maanden niks. En toen dacht ik, ik ga dat toch eens bellen. En toen belde ik en toen bleek dat door mijn vraag... dat zij helemaal opnieuw is begonnen.
Wat is jouw kant van het verhaal hierover?
Ja, nou, maar ik herinner het me ietsje anders.
Het is wel opnieuw.
Ik ben wel opnieuw. Niet helemaal opnieuw begonnen, maar wel... Ik realiseerde me... Ik dacht dat de film af was. En inderdaad ging de film ook voor een deel over mij. En een rest daarvan zie je inderdaad nog... omdat je mij twee keer in die Zoom-sessie zit. Ik zat zelf veel meer in de film eerder. En ik dacht toen ook dat de film klaar was. En ik vond het ook wel interessant. En toen, op een gegeven moment zat ik zelfs al in de grading eigenlijk. En toen zag ik het heel scherp. En toen dacht ik, oh ja, nee, dit is echt helemaal niet goed. Dat was best wel een toestand. En toen, en wat er eigenlijk interessant aan was, is dat... Ja, of ik realiseerde me toen gewoon van, het is niet af. Ik ben ergens niet aan voorbij gekomen en ik vind iets. En ik zag in de film iets ook over mezelf. Of waar ik zat of dacht over Katinka of over het leven. En ik dacht, ja, eigenlijk niemand is... Dan zie je dat zo en dan denk je, ja, het is af of zo. En ik dacht, ja, eigenlijk niemand is hierbij gebaat. Want het doet geen recht aan Katinka en het doet ook... Mijn eigen situatie van iets, een oordeel over iets hebben... ik zie daar ook niet echt een belang bij om dat met de wereld te delen. Dat is meer een soort probleem wat ik op te lossen heb. Dus toen ben ik weer opnieuw gegaan. Of niet opnieuw, maar ik heb de montage opengebroken... en eigenlijk alles van mezelf eruit gehaald.
Maar dat kwam niet door de vraag van Katinka, zeg je?
Nee, dat is niet mijn beleving. Maar de waarheid die heeft heel veel kanten natuurlijk. Dat is dus ja.
Je gaf een heel lang verhaal en je zei ergens... ja, er zat iets en dat iets, dat klopte niet helemaal. Kun je dan nog iets preciever omschrijven wat dat is? Wat klopt er dan niet volgens jou? Je zegt, er zat een oordeel in. Ja. Waar ging dat dan over?
Ja. Ik denk dat het eigenlijk wel te maken heeft met dat wat ik net zei... dat ik het soms lastig vind, heb gemerkt in de afgelopen jaren... ook in het contact met Katinka... dat ik dan een beetje soort van geïntimideerd raak eigenlijk. En dan zelf ook misschien een beetje soort van... ja, gewoon niet meer... alsof ik er niet meer helemaal ben of zo. Omdat ik de hele tijd zoek naar iets... naar een ander soort... begrijpen van elkaar en dat ik dat de hele tijd niet kon vinden en dat ik eigenlijk de film voor een heel deel daarover liet gaan.
Dus over het feit dat jij geïntimideerd was door
Katinka. Ja, dat ik geïntimideerd was en dat ik probeerde op een ander level contact te maken en dat mij dat niet lukte. En daar ging de film dan eigenlijk over. En wat ik heel bijzonder vond, zelf wel aan, ja, dus toch in die zin ook een soort van magisch om een film te maken, omdat ik eigenlijk me toch meer in Katinka ging inleven. Of inleven, nee, dat is niet helemaal het goede woord. Maar opnieuw, nog meer opnieuw de archieven indook en in het materiaal helemaal dook. Kreeg ik veel meer contact en veranderde ons contact ook. En ik vond eigenlijk steeds minder. Ja, het is een beetje een vaag verhaal. Ik weet niet of het snapt er iets van. Maar goed,
luister jij ernaar? Ja,
ik heb dit nog niet gehoord.
Nee, ja, weet ik ook niet. Ja, ik denk,
heb je er een vraag over, als je dit hoort?
Heel veel, ik moet het even verwerken.
Ja, sorry. Ja, ik vind het ook mee. Maar ja, het is zo, ja.
En wat heb je in jezelf gedaan om voorbij dat oordeel te komen? Of om dichterbij te komen?
Dat ik even naar buiten ga.
Nee. Maar dat is wel een goede ingang. Ja, van wat was dat dan? En ik denk eigenlijk dat het materiaal van Katinka als 18 is... Mm-hmm. Dat mij dat eigenlijk het meest de nieuwe ingang heeft geboden. Wat ik daar vond, toen ik het echt heel goed ging bekijken... opnieuw en opnieuw... is een beeld van een jonge kunstenaar... met een ongelooflijk originele blik op de wereld. Die eigenlijk zegt continu plaatjes ziet en kleurvlakken en de wereld als een aaneenschakeling van schoonheid ervaart. En geïnspireerd is door een dadaïstische kunstenaar. En bijvoorbeeld dat Tinkerbell-tooi. Dus zij ziet de muis niet als dood, maar als gehandicapt voor het leven. Dat vond ik een heel interessant werk. En dan vervolgens dus die fascinatie voor Man Ray. En dat ze eigenlijk... Dus ik praat nu toch de hele tijd over zij. Maar dat zij de tas heeft gemaakt van Pinkeltje. Maar geïnspireerd door een dadaïstische kunstenaar. Wat dat werk eigenlijk een hele andere lading geeft. En dat werk, dat is natuurlijk eigenlijk... Dat hoe fascinerend het is dat je dan heel jong bent. En echt een geniaal kunstwerk maakt. Wat ook een heel gelaagd kunstwerk is. Zeker als je het ziet in dat licht van die Tinkerbell-tooi en Man Ray. Dat geeft eigenlijk een hele andere lading aan het werk. En wat je vervolgens ziet gebeuren, of wat ik in de archief zag gebeuren, is dat eigenlijk hoe de wereld daarop reageert. Dat een hele geniale en ongelooflijk gelaagde kunstwerk eigenlijk reduceert tot een activistisch statement. En wat ik fascinerend vond om te zien, is dat... dat in hoe ik naar de archieven heb gekeken... Dat de scheppingsdrang van de jonge Katinka eigenlijk een hele andere beweging was. En dat vond ik, dat heeft mij eigenlijk, denk ik, wel op een ander soort spoor gezet.
Klinkt ook alsof alle uren naar het archief van de Katinka kijken, dat je haar een nog veel interessantere kunstenaar bent gaan vinden, als ik goed luister. Op een andere manier naar haar kunst bent gaan kijken.
Ja, wel op een andere manier, ja. Ja, zeker. Ja.
Ga ik even naar het hoofdpersonage dat hier tussenin zit. Herken jij jezelf in de film als kunstenaar?
Nou ja, obviously loop ik daar rond.
Ja, maar dat is naar je plaatjes van jezelf kijken. Maar het gaat natuurlijk over een soort verhaal dat erin zit, onvermijdelijk.
Nou, een stukje. Maar... Ja, daarom moet ik de film heel vaak zien. Omdat mijn beleving is natuurlijk heel anders dan mijn omgeving. 380 uur is superveel, maar is natuurlijk nog steeds maar een klein deel van mijn leven. En dan maak je er 70 minuten van. Dus het is nogal een uitsnede van een uitsnede. En die ik niet heb gekozen, die ik nooit zou kiezen. Die heel mooi en poëtisch is, heel... Echt heel goed gemaakt. Maar als je me zou vragen, klopt dit, ben jij dit? Ja, ik herken wel wat flarden van mezelf. Ik vind het dan bijzonder dat jij, zeg maar zo, die link met dat dadaïsme. En het klopt. Het klopt. Tegelijkertijd was ik het ook eigenlijk gewoon vergeten. Want dit is zo lang geleden. Jeetje, ik was... 18 of zo. En nog jonger toen ik dat hele lelijke paarse schilderij maakte. En of dat dan allemaal die lagen zijn die tot die tas hebben geleid. Ja, natuurlijk heeft dat ermee te maken, want alles stapelt op. Dus je verzamelt je hele leven allerlei puzzelstukjes. En die puzzel wordt ook steeds groter. Vaak, eigenlijk meestal, kun je zelf helemaal niet herleiden waar dingen precies vandaan komen. Want je slaat alles op in allemaal kastjes en laden in je hoofd. En die communiceren met elkaar. En hoe daar dan iets uitkomt, ja, dat is ook niet meer te reproduceren. Dus ik vind dit dan... mooi dat je dit hebt gevonden. En het zal ongetwijfeld voor een deel kloppen. En er zullen nog 100.000 andere puzzelstukjes zijn... die ik misschien ook niet meer weet. Die jij niet hebt gevonden. Maar dit zit er ook in. Dit is ook.
Nee, zeker. Tuurlijk. Want je maakt dat verhaal op basis van wat er is. Dat is natuurlijk zonder meer zo.
Ja. En wat ook is... En ik weet niet... Ik vroeg het je de vorige keer en ik weet eigenlijk niet meer wat je zei. Sorry. Dat zullen de meeste mensen in de zaal ook niet weten. Maar tot aan die sterilisatie was Tinkerbell een alter ego. Dus ik was het niet. Mm-hmm. En dat filmpje waarin ik aan het dansen ben en aan het vertellen ben, daar acteer ik. Dus ik ben daar het alter ego Tinkerbell. En op een gegeven moment laat ik me steriliseren voor een kunstwerk. Maar je kunt niet je alter ego steriliseren zonder daar zelf last van te hebben. Dat gaat niet. Dus daar ontstond een soort crash in mijn hoofd ook en in mijn systeem. En eigenlijk dat beschermingsmechanisme, namelijk dat alter ego, wat ik heel bewust heb gecreëerd, want ik was namelijk heel verlegen. Ik durfde niet voor jullie te praten. Ik durfde niks eigenlijk. Maar als ik iemand anders was, ja, dan maakt het niet meer uit. Dus ik bedoel, ik ga echt niet mijn kat vermoorden. Maar Tinkerbell kan dat gewoon doen. Daar heb ik geen last van, dat is iemand anders. En dus zo kon ik mijn werk maken heel lang. En met die sterilisatie is dat afgelopen en moest ik het zonder alter ego doen verder. En daardoor is mijn werk echt totaal veranderd voor mij. Maar dat heeft het publiek bijna niet opgemerkt. En ik zie het in de film, het gaat heen en weer. Maar als je dat niet weet, dan denk je, wat is dat voor een meisje? Maar dat meisje is een rol, die is bedacht door mij. Dus dat maakt het nog ingewikkelder.
Waar in de film heb je het idee dat Judith het dichtst bij jou is gekomen?
Al de beestjes. ik vind dat echt, dat ontroert me echt. Als ik stel, er zou nu een lieve heersbeestje of zo, of een rat, er zijn hier vast wel ratten in huis, of een muis of zo, dan zou ik afgeleid zijn van alles wat hier gebeurt. En dan ga ik dat beest volgen. En als het even kan, ga ik die filmen. En dat doe ik altijd. Dus ik word afgeleid door dieren. Ook of het hele kleine dieren zijn. Of ik word altijd afgeleid door dieren. Maar ik was me daar eigenlijk niet zo bewust van dat ik dat deed. Maar ik weet niet hoeveel filmpjes je daarvan hebt gemaakt. Er is heel veel dier in al dat materiaal. En ik vond het heel, het heeft me echt ontroerd dat dat terugkomt in die hele film. Al die beestjes die ik de hele tijd maar zie. En ik weet ook van elk beestje waar het was. En
dat ze dat eruit gepikt heeft, vind je,
Dat er doorheen krioelt, zeg maar, door die hele film overal. Dat steeds terugkomt. En voor mijn gevoel is dat het meest van mij.
Hoe ben jij die, want je hebt, dat gaat net over 380 uur materiaal. En je maakt er een film van 70 minuten. Dan moet je natuurlijk enorm keuzes maken, enorm schrappen. Hoe ben je daaraan begonnen? Of hoe ben je gaan kiezen van, ja, dit is het verhaal waar ik voor ga. Dit zie ik in haar. Of dit brengt mij het dichtst bij Tinkerbell.
Ja. Ja. Ja, eigenlijk is het toch die vraag van wat ik aan het begin zei. Dus hoe kun je dat echt serieus nemen, de wereld willen redden? Als je er echt probeert van, ja, om dat echt te geloven. Van, en dan zeg maar jezelf beschadigen. Ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt was. Dat ik wilde dat de film daarover ging. Wat ik in het archief, ik heb het idee dat ik ook hiervoor films had gemaakt die eigenlijk heel vaak gingen over een soort anti-verhaal bijna. Een soort verlangen om aan een verhaal te ontsnappen. En dat ik zelf eigenlijk altijd een beetje last heb van verhalen of verhalen verteller of zo. Omdat ik eigenlijk het ergens zo altijd voel van, alsof dat iets is wat eigenlijk een beetje voor de werkelijkheid staat. En dat het verhaal je eigenlijk in de weg het zicht eigenlijk op iets anders ontneemt. En toen ik dat was denk ik iets wat in mij soort van, waar ik me mee bezig hield. En in het archief trof ik eigenlijk direct dat verhalenverteller. Dat Katinka dat heel vaak zegt. En ja, dat vond ik heel interessant. En dus daar is het wel mee begonnen. En die vraag van de wereld redden, dat offer, het offer als daad of zo. En
het klinkt ook een beetje alsof je door dat verhaal wat zij vertelt over zichzelf, alsof je daar iets anders naast wilde leggen of daardoorheen wilde breken, als ik je goed begrijp.
Dat is wel zo, ja. 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 Ja, dat is... Nou ja, niet omdat ik dat wil. Omdat ik per se iets anders wil zeggen of zo. Dat niet. Maar meer omdat ik gewoon heel erg lang naar het archief heb gekeken. En geprobeerd vat te krijgen op dat wat ik daar aantrof. En ja... En wat ik heel interessant vond, je hebt de beestjes.
En blijft fascinerend. Ja, ja.
En tegelijkertijd, dat is natuurlijk ook super fascinerend. Want ja, die vogel, dat is wel ergens een soort gewoon heel interessant gegeven, vind ik. Van een jong meisje, dat de vogel gaat dood. Dat is een plaatje. Zo mooi, plaatje. Zo mooi. Iets kan zo mooi zijn dat je gewoon vergeet om het eten te geven. Ja, dat is, ik vind dat ongelooflijk interessant. Binnen het feit dat je denkt, dit meisje gaat later de wereld redden. Hoe kan dat? Dat je je vogel laat doodgaan, omdat je alleen maar mooie plaatjes ziet. En vervolgens, 20 jaar later, ben jij degene die de wereld moet redden. En moet je leven met de last dat jij de wereld moet redden. Dat is zo heftig. Dus ja, dat... Ja, ik weet niet. Ja, ik denk, ja.
Dat was het acteer, hè? De vogel is echt dood gegaan, maar dit was wel de rol waarin ik dat deed.
Ja, dat ik weet dat jij het zo ziet. Zo heb ik het niet gezien. Ja.
Is het voor jou eigenlijk belangrijk dat een film die je maakt over een persoon, dat de persoon zich daarin herkent? Is dan de film gelukt als iemand dat zou zeggen?
Ja, dat is ook wel zo'n... Ja, dat is ook een heel... Ja, nou ja... Ja, het is op een of andere manier... Zeker in dit... Het is natuurlijk ongelooflijk genereus van Katinka... Dat hij die archief heeft gegeven. En dat ik ook nog al dat materiaal daarin vond. Van gewoon dat bleek... Alles wat je zelf hebt opgenomen in je huis, gewoon alleen. Dat wist ik natuurlijk niet dat dat bestond. En ja, dus dat is echt heel fantastisch. En ik vind het ook heel fantastisch dat ik alles mocht doen wat ik wilde. En daarin gebeurt er dan iets geks, want dan ben je eigenlijk een soort fictie aan het maken. En dan, ook omdat we zo weinig contact hadden. Dus eigenlijk een soort fictie met iemand, maar dan ja, toch van iemand die nog leeft en ook verder moet. Het is... Ja, en ik vind het wel belangrijk dat het op een bepaald niveau dat Katinka zich erin kan herkennen. En tegelijkertijd bij het maken was ik daar niet mee bezig. Maar ik vind het wel heel fijn dat wij nu dit samen kunnen doen. En alsof het ook nog een beetje doorgaat als we erover hebben. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dat de film ook niet afvoelt. Ook het contact daarna. Ik heb ook het gevoel alsof wij veel meer contact hebben nu de film af is. En dat we dan dit soort gesprekken
dat
gaan doen.
Dat hebben
we
ook, ja.
En dat je het bijna kan opnemen alsof het soort van... Dat
de moeten dingen stopt bij de film. Nu,
ja. Ja, plannen. Dat is ingewikkeld.
Ja. Is jij hebt ooit de vraag aan haar gesteld van... Is het een film over mij of is het een ego-document? Als je nu naar de tweede versie kijkt, of de versie die we net gezien hebben... Is dat dan nog steeds een relevante vraag om te stellen?
Ja, nog even los van het gegeven dat bijna elke film natuurlijk een ego-document is van de maker. Daar ontkom je niet aan, dus dan is het meer een soort van in gradaties. En ik geloof wel... Ik bedoel, ik weet natuurlijk het een en ander wat er is gebeurd, ook in jouw leven, zeg maar, in de afgelopen 5 jaar dat jij hiermee bezig was. En dan denk ik wel dat jouw gemoed ook wel invloed heeft gehad op de keuzes die je hebt gemaakt. Maar tegelijkertijd, zo goed kennen wij elkaar nou ook weer niet. Dus maar ik denk dan, omdat ik ook wel een idee heb wat er allemaal is en wat je zou kunnen doen. En in principe kun je, er was zoveel materiaal dat je elk verhaal wat je had bedacht had kunnen vertellen aan de hand van je montages. Dus je had alles kunnen doen en ook mogen doen. Maar je kiest toch iets en er zijn allerlei factoren dan die hebben daar invloed op. En dus ja, op basis daarvan ga ik er ook van uit dat het een ego-document is.
En wat leert het jou over haar als maker dan? Want je kijkt natuurlijk ook naar de film van het is een film over mij. Maar je weet ook als nou, geen ik ander heb eigenlijk... hoe je verhaal vertelt. Dus wat...
Nee, ik heb eigenlijk volgens mij vanaf de eerste keer dat wij elkaar hierover hebben gesproken al tegen jou gezegd, ja, die film gaat toch niet over mij, want je kan alles doen.
Ja.
Dus vanaf dag 1 was dit mijn instelling ook. Vandaar.
Terwijl je ook zegt, als het over helemaal aan het begin van de film zeg je, zij weet meer over mij dan ik. Want ik heb al mijn materiaal naar haar gegeven.
Ja, maar dat, ik zeg het ook een beetje soort van grappend in deze setting. Maar ja, bijvoorbeeld wat ik heftig vind is dat huwelijk erin zit. Dat ik soort van geblokkeerd. Maar mijn ex-man, dat is heel raar om dat zo te zeggen, die wilde absoluut niet dat er gefilmd zou worden tijdens die bruiloft. En ik heb één nicht, die heeft stiekem gefilmd. En dat beeld had ik nooit gezien. Maar zij vroeg aan mij, waar kan ik beeld vandaan halen? Dus ik heb niet alleen mijn eigen archief gegeven. Ik heb ook een enorme lijst met namen en telefoonnummers van mensen van wie ik dacht, die hebben nog wel iets. En ik heb ook het telefoonnummer, denk ik, van mijn nicht gegeven. Maar dat beeld had ik nog nooit gezien. Dus ik vind het best wel heftig om te zien, zeg maar. Ja, omdat het had eigenlijk niet moeten bestaan ook.
Mm-hmm.
Ik weet even niet meer op welke vraag ik een antwoord geef.
Wat de film jou vertelt over Judith als maker. Judith zegt, ja, ik kijk natuurlijk op een bepaalde manier naar Katinka, maar hoe kijk jij terug naar haar via de film?
Ja. Als een poëet. Ik vind het een soort gedicht geworden. En
lijken jullie eigenlijk op elkaar als type makers?
Nee. Zij vindt van wel, maar ik vind van niet.
Jij wel.
We hadden het hier laatst aan de telefoon
over. We hebben daar discussies over. Ja.
Katinka vindt ook dat... Ja, dus ik ben echt super slecht in PR.
Dat is los van makers. Een persoonlijkheid. We zijn echt... Als jij daar staat, sta ik helemaal daar. Ja. In mijn beleving.
Ja.
En jij
Ik zie ook wel een soort van... Katinka komt uit Zeeland en ik kom van Texel. Dat zullen allebei aan.
Ze drinken allebei wel eens een kop koffie.
Ja. En hoe je als maker je verhoudt tot je materiaal of tot je...
Uiteindelijk lijken we allemaal dat op elkaar. Dat
vind ik te makkelijk.
Ja. Ja. Nou ja, nee dan. Misschien dan niet. Nee. Dan. Ja. Nee, dan niet. Dan, ja.
En waarom lijken jullie niet op elkaar? Kun jij dat beter articuleren?
Ja, we zijn gewoon totaal andere persoonlijkheden. Wat ook prima is. En met een totaal andere mindset. En het klopt weliswaar dat we allebei makers zijn. En dat is wel voor mij ook een van de redenen geweest om carte blanche te geven. Mm-hmm. Omdat ik wel weet dat als je een maker bent, dan moet je geen bemoeienissen. Dat is nooit goed voor je werk. Maar god, het is ook niet zo dat alle bakkers op elkaar lijken.
Nee.
Of zo. Nee. Dus we zijn makers en ik heb waardering voor jouw werk. Maar ik doe iets heel anders. En dat is oké. Okay.
Ja, nee, zeker, ja.
Ja, het is gewoon.
Heeft de film jou iets geleerd over jezelf?
Nou, daarvoor moet ik hem dus nog 20 keer kijken. Ja, maar één belangrijk ding, dat is wel... ik denk dat ik jou heb gebeld daarover, Matthijs, toen ik het voor het eerst had gezien. Dat was echt een schok. Ik dacht namelijk... want ik geef best veel lezingen, presentaties, debatten, bladibla. En ik bereid dat... niet of hooguit minimaal voor. Ik heb nooit een blaadje of zo. Ik loop gewoon een zaal binnen. Ik kijk, wie zitten hier? Oh, en dan begin ik te vertellen. Ik dacht dus dat ik niet één vast verhaal had. En nu blijk ik een riedel te hebben. Mm-hmm. Daar moet ik aan werken.
Ga je anders doen?
Dat ga ik anders doen. Ja. Ja. Dat is wel, het is echt een confronterend.
Als je nu helemaal opnieuw met de film zou zijn begonnen, zou je dat dan anders aangepakt hebben?
Als ik nu opnieuw zou beginnen, mijn hemel, ja, dan zou ik het zeker anders aangepakt hebben.
Hoe heb je dit eigenlijk gedaan? Ja, 380 fucking uur, man.
Ik weet het ook niet. Nou, in het begin deed ik het samen met Tamara, die is er ook vandaag. En die heeft ook eindeloos veel materiaal gekeken. En heel veel montages gemaakt. En ook heel veel wat in de film zit en ook dingen die geschrapt zijn. Dus dat was heel fijn. We begonnen met z'n tweeën, maar dat was ook tegelijkertijd heel ingewikkeld. Want we wisten eigenlijk allebei niet hoe het moest. Dus ja, en zo heel langzaam aan is het, ja, vind ik het nog steeds best wel wonderlijk dat het uiteindelijk toch is gelukt. En ik weet ook eigenlijk niet hoe dat dan is gegaan. Maar wel het afgelopen jaar heb ik in mijn eentje, in mijn eigen huis, toen ik vanaf het moment, eigenlijk februari, maart of zo, had ik dan die montage opengebroken, zeg maar, na de grading. En toen heb ik alleen nog maar in mijn eigen huis, in mijn huiskamer, gemonteerd. Eerst alleen nog met een laptop. En ik dacht, ik wist ook niet eens goed hoe het montageprogramma werkte. Dus dat was ik ondertussen ook nog aan het leren. En toen op een gegeven moment kwam de producent en die zei, nou, neem dan toch maar mijn externe beeldscherm. Dan hoefde ik niet meer op zo'n schermpje te kijken, maar toch met een. En zo langzaamaan leerde ik het. Ja, en dat was wel, als je het hebt over het gemoed, dat was wel echt in die zin een rotjaar. Nee, maar dat ligt niet aan. Nee, ja, maar het is gewoon omdat het dan toch. Ik. En dat is wel van de. Ja, het ook een zwaar jaar. Met die hele toestand.
Het allerkutste jaar ever.
Ja, dus dat is wel misschien. In die zin is er toch iets wat van ons wat waar op elkaar lijkt. We
een zware gemoedstand.
Een zwaar gemoed. En echt een kutjaar. En ja, ik weet niet. En in die zin, ik moet wel zeggen. Ja, dat. Nee, ja, ik. Ik ben dan wel op een gegeven moment zo erin. En dat merkte ik ook aan dat monteren. Dat je dan 's ochtends begint, soort van in pyjama. Ik heb nog kinderen, dus de dagen dat ik dan naar school moet brengen, dan heb ik nog een soort van iets in het leven. Maar verder zat ik dan alleen maar te monteren. En dan kijk ik uit het raam en dan was het avond geworden. En dat is iets waar ik heb niet dat ik niks in mij wilde wereld redden of zo. Echt totaal niet.
Wel helemaal in Tinkerbell verloren.
Nee, echt totaal niet. Maar iets van dat werk, daar was ik wel een beetje verbaasd over. Dat ik op een gegeven moment ook een soort half RSI had. En dat ik dacht, oh, ik word nu zelf een soort Tinkerbell. Want ja, omdat je gewoon. Dus ik in die zin snap, ja.
Je begon maar te begrijpen met al die werken.
Ja, werklust of zo. Of je niet kunnen stoppen. Maar goed, ja, dat is iets anders. Ja. Ik weet niet. Ja, waarom zeg ik dit eigenlijk?
Ja. Ik kijk ook even naar de zaal. Want er zijn best veel mensen volgens mij die Tinkerbell of misschien Judith kennen. Is er iemand die een vraag heeft? Of nog iets? Ja, ik doe er eentje. Kom ik naar u toe.
Nee, ik ken allebei niet. Maar ik vind het wel een beetje jammer. Ik had me wel iets meer van voorgesteld, omdat ik Tinkerbell wel een beetje volg. Omdat ik het leuk vind als mensen durven buiten de lijntjes te kleuren. En omdat ze best wel vaak ook in haar columns dingen aan. Dat zie ik eigenlijk niet terug in de film. En als ik dan denk, als je zoveel carte blanche krijgt en zoveel uur en zoveel tijd aan besteed hebt. En dat is natuurlijk een vorm om zo'n herhalingsding te doen. Maar het is net als een compositie. Ik vond het heel jammer. Ik vond het gewoon mager en ik vond dat Tinkerbell daarachter verdween.
Ja. Nee, ja, dat kan. Ja, dat snap ik. Dat is ook, ja. Ja, nee, dat kan ook.
Maar dan
gebeuren.
Had u misschien verwacht dat Judith mij zou worden? Dat is natuurlijk.
Nee, maar gewoon meer van de inhoud van Katinka's werk. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat je er ervaring hebt dat de film voor haar staat. En in die zin. Denk ik van deze film gaat meer over het leven dan over de kunst eigenlijk. En dat kan ook. Ik snap die ervaring ook. Ja, ik had zelf. Ja, nee. Ja.
Het is ook een keuze van jou als maker.
Ja, nee, zeker. Zeker. Dat is mijn keuze. Ja, absoluut. Ja. Nee,
dus een mooie zin dat je zegt net. Ik heb iets meer voor de insteek van het leven dan de kunst misschien gekozen.
Ja. Ja, zeker. Ja, zo zie ik de film wel. Ja, dat een film die over het leven gaat. En via een personage dat een kunstenaar is. Maar ze had ook iets anders kunnen zijn. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je Katinka's columns leest en geïnteresseerd bent heel erg in haar werk en dan een kaartje koopt voor en een film over haar, dat het dan ook kan tegenvallen. Dat snap ik wel.
Ja, ik vind het een beetje treurig om zo te eindigen. Ik ga nog even naar één iemand anders en dan gaan we denk ik iets drinken in het café.
Nou ja, gewoon puur om het op te heven dan. Ik ken Katinka wel.
Dit is Leila. Ik heb nog op haar gepast toen ze een baby was.
Ja, we zijn buurmeisjes. Ik vond het juist leuk dat het gewoon echt zo jouw kunstwerk was. In plaats van zo heel... Ja, anders keer gewoon op jouw Instagram of je website kijken of zo. En dan weet ik wel wat je doet. Ik vond het juist heel leuk dat het gewoon meer een soort van jouw werk was. Of zo. Ja, dat... Ja.
Ja. Dank je wel.
Nou, dank je.
Ik denk dat we hem gaan afsluiten. Ik denk dat we de film allemaal nog 10 keer kunnen kijken. Dat we jullie ook nog niet helemaal uitgesproken zijn met elkaar. Ik denk dat het ook heel goed is, want jullie moeten volgens mij nog best wel wat vertoningen met elkaar doen. En ik denk dat het, nou, voor mij in ieder geval, de film en het gesprek nog meer heel veel vragen opriep. Dus ik zou zeggen, laten we iets gaan drinken bij de bar. En wil ik jullie heel erg bedanken voor dit gesprek, dat jullie dit met elkaar hier op het podium wilden doen. Ja.
Wil jij nou like bij een van ons programma zijn? Volg ons op de socials en houd onze website in de gaten voor nieuwe data. Tot de volgende.